Naar Lucas hoofdstuk 4 gaan wij vandaag. Waarboven staat verzoeking van Jezus in de woestijn. In Matthäus volgt dat meteen. Dat verslag van die verzoeking in de woestijn volgt daar meteen op wat we noemen de doop van de Heer Jezus. En in Marcus staat het ook zo. Dat wil zeggen, dan wordt de doop van de Heer genoemd en daarna in 1 of 2 versen wordt vermeld de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Het is alleen hier in Lucas dat daartussenin gegeven wordt dit geslachtsregister waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat wil zeggen dat gesproken wordt over zijn identiteit. In het bijzonder zijn menselijke identiteit. En dat speelt hier ook een belangrijke rol in wat nu verder volgt. Daar staat Jezus vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn. In de eerste plaats, er is hier in deze tijd die beschreven wordt. Dat is dus enige jaren voor de opstanding van Christus en de bekende Pinksterdag uit Handelingen 2. Er is dus nog niet sprake van dat de Heilige Geest als zodanig en als vervulling van oudtestamentische beloften was uitgestort. Want dat laatste is dan weer de uitdrukking die wij daarvoor gebruiken. En die overigens een tamelijk bijbelse uitdrukking is. Maar wij zouden begrijpen dat we van doen hebben met die geest van God die nou eenmaal ook in oudtestamentische tijd werkte. En waarvan gewoonlijk ook even wordt aangehaald. Dan doe ik dat niet, maar er wordt gewoonlijk even aangehaald. Dat koning Saul, voor David ook vol was van de geest enzovoort. En, want dat staat er in de geschiedenis van Saul bijvoorbeeld. En dat achteraf bovendien ook gezegd wordt, en die is voor ons iets belangrijker, dat wel heeft de Heilige Geest door de mond van Jesaja gesproken, zeggende, ik geloof dat het Handelingen 28 is waaruit ik nu citeer, maar er wordt met terugwerkende kracht gesproken over de werking van de Heilige Geest in oudtestamentische gelovigen. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. Dat betekent dat ze profeteerden. Dat wil zeggen als profeten moeten worden beschouwd. En dat is ook gewoon wat hier aan de hand is. Daar is verder niks moeilijks aan. Het probleem wat wij gewoonlijk hebben is dat wij enigszins gefrustreerd raken. Dan wel oogkleppen opkrijgen zodra wij lezen over geest. En zeker als wij lezen over Heilige Geest. Omdat er allerlei theorieën, leringen aan zijn opgehangen. En zelfs hele kerkgenootschappen of kerkelijke bewegingen. Is dat nog een verantwoorde term tegenwoordig? Uit ontstaan zijn enzovoorts. En daar hebben we dus problemen mee gekregen. Het zijn termen die belast zijn geworden. Maar er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand. En wat er aan de hand is, is dat de Heer Jezus beschouwd moet worden als een profeet. Zo heet hij namelijk ook. Zo werd hij aangekondigd, onder andere, maar al heel vroeg, aan Mozes bijvoorbeeld. Een profeet als gij, uit uw broederen enzovoorts, zal de Heer zenden. En dat is een messiaanse profetie. En ook achteraf, in Handelingen 2, wordt Jezus van Nazareth beschreven als een man Gods. In uw midden betoond, enzovoorts. Lees u het maar eens na. En man Gods is één van de Bijbelse uitdrukkingen, één van de oudtestamentische Hebreeuwse uitdrukkingen, voor een profeet. En dat is wat hij was. Implicerend meteen dat hij mens was. In elk geval, ja, ik heb altijd moeite. Ik struikel wat over die termen altijd, dat hij mens was. Omdat aan de ene kant wordt er heftig tegen geprotesteerd. Aan de andere kant, acht men het vanzelfsprekend. En ik weet nooit wie ik nou weer voor me heb vandaag. Dus En bovendien hangt het nog van de tijd van het jaar af ook. Want als het zo'n beetje december, januari is en je zegt, hij was mens, dan vallen er niet zoveel mensen over, die uitspraak. Maar ja, half mei, wordt het toch iets moeilijker, gewoonlijk, hè. Dat is seizoengebonden, denk ik altijd. Ik weet niet waarom dat is. Maar wat besproken wordt, is hier uitdrukkelijk, en hier in Lucas heb ik het dan makkelijk, is uitdrukkelijk, de Heer Jezus, die mens, zijnde de wettige zoon van Jozef, de zoon van Matta, de zoon van Levi, de zoon van Matthi, de zoon van Janne, de zoon van Jozef, de zoon van Matthias, de zoon van Een was de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Zo loopt het rijtje in het hier in het voorgaande hoofdstuk tot en met het laatste vers. Daar wordt de identiteit van de Heer Jezus gegeven. Nou ja, als je het hoog opneemt, en dat zou je moeten, want anders was zo'n register helemaal niet nodig, dan is hij dus inderdaad de wettige erfgenaam van Adam, want dat is de bedoeling van zo'n stamreeks, zo heet dat, hè? Dat heet de stamreeks. Het is niet de stamboom, daarvoor is het te smal, het is maar één generatie steeds, en dat is alleen vanwege het erfrecht, en het heet de stamreeks. Maar die stamreeks wordt hier gegeven van de Heer Jezus vanaf Adam. En verder terug gaat hij niet. Dat wil zeggen, als hij nog verder terug gaat, is hij van God. En het woord zoon, maar dat heb ik u verteld, dat moet je dus gewoon verder overslaan. Hè? Dat komt verder niet voor. Hè? Dat komt alleen voor in vers 23 en verder nergens. Het is een lijst van erfgenamen, maar de Heer wordt hier ons dan toch gewoon voorgesteld, inderdaad, op hoogste niveau als de erfgenaam van Adam, en op een wat lager niveau in ieder geval een mens. Nu eigenlijk de mens, maar een mens, en dat is het dan. En over die mens lezen wij, ook zonder titel, en Jezus, dat is de naam die hij kreeg, die hem toegewezen werd reeds voor zijn geboorte. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is Matthäus 1. Het is de naam die hij draagt als mens. Jezus, vol des Heilige Geestes. Dat komt bij mensen wel eens voor. En meer zeg ik er nu niet van, omdat ik het onderwerp niet vind. Maar dat komt wel eens voor. Het betekent in ieder geval dat voor hij, zover hij sprak, sprak hij in overeenstemming met het woord en met de wil van God. Dat was een profeet. En hoe dat werkt, ja, daar zijn ook dikke boeken over geschreven. Namelijk in de eerste plaats over de aard en omvang en het wezen van de Bijbelse inspiratie. En daarna over de werking van profetie bij de profeten, waarbij de vraag altijd is, in de eerste plaats, wisten de profeten eigenlijk zelf wel wat ze zeiden of opschreven? Werden ze mechanisch gestuurd? Als een soort printer of een robot die spreekt, of weet je wel, dan bel je ergens naartoe en dan begint iemand tegen je te praten en je weet dat het een computer is, hè? Ik kan dus ook rustig terugpraten, er is niemand die luistert. Maar goed, hè. En je wordt dus belazerd. En dat lijkt mij eigenlijk wel voldoende. In de hoop dat u mij zo snel gevolgd hebt. De Bijbelse gedachte is dat de profeten in ieder geval verstonden wat ze zelf zeiden, maar andersom ook, ze wisten wat ze zelf zeiden. Of ze daarvan alles begrepen, ja, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar ik ken een heleboel mensen, ook vandaag, die kunnen praten als brugman. Maar ik vraag me altijd of ze zelf wel begrijpen wat ze eigenlijk zeggen. Hè? Ik zou daar voorbeelden van kunnen geven, maar laat ik dat niet doen. Dat is niet zo netjes. Kortom, de Heer Jezus was een profeet. Een mens met een goddelijke missie. Waarna het ons overigens ook niet hoeft te verbazen, maar zover zijn we niet, Dat hij bij gelegenheid zogenaamde tekenen, dan wel zogeheten wonderen, deed. Dat zijn wij van profeten wel gewend. Het Oude Testament al. En bovendien, het doen van dit soort, laten we zeggen, bovennatuurlijke daden of dingen, zelf, het doen daarvan wordt ook beschreven in de Bijbel als profeteren. Dat wil zeggen, het woord profeteren, zoek je dat maar, je kan tegenwoordig via de computer kun je alles opzoeken en iedereen heeft tegenwoordig een computer. De Bijbel is nog, mag maar een computer altijd wel, hè. Dus dan kun je dat eens opzoeken en dan blijkt dat er in het Oude Testament sprake is van mensen die profeteren, maar ze zeggen er niks bij, hoor. Ze schrijven ook niks. Ze doen alleen wat geks. En toen Saul begon te profeteren, want Saul was ook onder de profeten, dat weet u nog hopelijk, deed hij ook wat raars. Ja, dansen en springen en waarschijnlijk ook in tongen spreken. Nou ja, in ieder geval onbegrijpelijke dan wel onverklaarbare taal bezigen. Zoekt u het maar eens na in die Bijbel, zeg maar. Maar het is een illustratie van de essentie waar het om gaat. En activiteit en werkzaamheid van Gods wegen. En God spreekt in de eerste plaats. Dus profeten, je hebt wat aan die profeten als ze ook daadwerkelijk spreken. Maar in tweede instantie, wat God doet, onttrekt zich aan de natuurwetten als zodanig. Dat wil zeggen, wat God doet, stijgt daar bovenuit. Althans, kan daar bovenuit stijgen en doet dat ook dikwijls in de Bijbelse geschiedenis. En wij noemen dat dan wonderen. En vandaar dat profeten ter bevestiging, ter autorisatie van hun boodschap, wonderen doen. En dat is wat de Heer Jezus ook deed. Daar is eigenlijk niks bijzonders aan. Behalve dan dat wonderen wonderen zijn omdat ze bijzonder zijn. Maar voor de rest, het verschijnsel kennen wij uit de Bijbel. Mag geen enkel probleem zijn. Nou goed. En Jezus, u weet wel, de zoon van Adam en van God vervolgens een generatie eerder, uit het voorgaande hoofdstuk. Kortom, de wettige zoon van Jozef van Nazareth uit Galilea. En Jezus, vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan, waar hij dus gedoopt was. Je moet wel bij de les blijven, snapt u wel. Dit grijpt terug natuurlijk op het gedeelte vanaf vers 19. Dat wil zeggen de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper. En dat was bij de Jordaan. En die draad wordt vastgehouden. Dan wel weer opgenomen. Deze Jezus dus, vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Nou is dat makkelijk, want ten opzichte van Jeruzalem, want daar heb ik het even over. Als je van de Jordaan komt en je kiest de weg het land inwaarts, dat wil zeggen naar het westen, dat is de weg naar Jeruzalem. Ja, de andere weg zou naar het noorden geweest zijn, naar Galilea waar hij vandaan kwam. Maar als je de weg naar Jeruzalem koos, wel, dat is al een weg door de woestijn eigenlijk. En als je überhaupt de andere kant op ging dan naar Galilea in het noorden, dat wil zeggen vanaf de Jordaan naar het zuiden, kwam je vanzelf in de woestijn. Nou ja, ik kwam dan wat laag uit in het dal van de Jordaan en dan verder de Dode Zee. Maar dat is woestijn, inclusief de zee eigenlijk. Overigens, men noemt gewoonlijk het hogere land de woestijn. Maar ja, dat betekent dat je gewoon richting Jeruzalem en dan een beetje links aanhouden. Dat is de woestijn van Judea. Zo simpel is dat, hè. U weet ongeveer hoe dat is. Je hebt de Middellandse Zee, de eiland inwaarts, kom je bij Jeruzalem. En als je dan nog verder lands inwaarts gaat, gaat de weg zwaar naar beneden. Dat gaat van 800 meter hoog van Jeruzalem, gaat het tot 400 meter ongeveer beneden de zeespiegel van de Middellandse Zee. En daar loopt dan de Jordaan, daar is die doopplaats en dan begint ook de Dode Zee. Maar dat betekent dat als je daar dus niet de oostenwind hebt, want dat is vervelend, hè, oostenwind. Dat weet je uit de Bijbel, hè? Als er staat dat de Heer een oostenwind zal zenden, dan weet je dat is oordeel. Dan gaat het helemaal fout. Normaal is in het algemeen de wind westelijk, net als hier in Nederland. De wind is westelijk en die wind gaat omhoog. Die lucht moet omhoog, de richting van de Middellandse Zee naar het oosten toe, dus naar Jeruzalem gaat omhoog. Jeruzalem is ongeveer het hoogste punt, 800 meter hoog. In dat gebied regent het dus, want de lucht moet omhoog. Een stijgende lucht laat water vallen. Zo simpel is dat. Vandaar dat als je een plek zoekt waar het regent, dan kijk je even op de kaart waar de zweefvliegvelden zijn. Daar is namelijk thermiek, anders hadden ze geen zweefvliegveld aangelegd. En als het dus ergens regent, regent het daar. Dus dat is bij Apeldoorn, dat is bij Hilversum, dat is bij Hoogveen, dat is bij, Teugen. Zeg waar. Of van de ene kant of de andere, maar dat is zo. Maar goed, maar tot aan Jeruzalem stijgen lucht. En daarna valt de trein naar beneden, de lucht dus ook. En daarom regent het niet. Dat heet regenschaduw. En daarom regent het nooit in de omgeving van de, laten we zeggen, Dode Zee of Jordaandal of wat het maar was. Het terrein loopt op vanuit het westen en dan ineens heb je het Jordaandal. De lucht komt van het westen, die laat al zijn regen, als er al in zit, voor zover het erin zit, los omdat het stijgende lucht is. En daarna heet dat regen en schaduw, dan ben je toch al ver in Jordanië, wil er ooit nog eens een keer weer eens wat regen uitvallen. Daar komt het op neer. Natuurlijk, er zijn uitzonderlijke situaties en er is ook wel eens een keer een windstroming van een andere kant, maar dat komt in de praktijk zelden voor. Zo simpel is dat. Dus oostelijk van Jeruzalem en daarna ook verder naar het zuiden, daar heb je de woestijn van Judea, heet dat. Het regent er niet. Vroeger om een of andere reden wel, maar het schijnt dat vroeger de wind dus van de andere kant kwam. Of van een andere kant. Maar dat is nou het punt niet. Iemand zei, dan is het klimaat veranderd. En dan zeggen, het klimaat is een woord voor het weer op de langere termijn. En er is niks zo veranderlijk als het weer. En dus het klimaat verandert. Ja, wat denk je anders dat het klimaat doet? Dat is wat het doet, waar het voor is, om te veranderen. Net als het weer. Al was het maar vierde seizoenen, enzovoort. Het is altijd anders. Het is een mooie illustratie van de mens. Die is ook altijd anders. Die verandert ook. En die heeft zich inmiddels wijsgemaakt dat verandering hetzelfde is als vooruitgang. Wat tamelijk dom is, maar ja, dat heb je met het onderwijs van tegenwoordig. Doe maar weer. Maar dat is klimaat. Natuurlijk is het veranderd, ja. Inderdaad. Maar goed, de Heer werd geleid door de geestaten, want hij was vol des Heilige Geestes. Hij werd door de geest geleid in de woestijn. Het is bijna komisch om te lezen wat zo al links en rechts de commentaren zijn op deze uitdrukking. Hij werd door de geest geleid. Zijn commentaren zeggen ook, de geest greep hem. Hij hield hem bij de hand en bracht hem daar. Maar het is problematisch, want lees je het ergens anders, staat er dat de duivel hem leidde naar de woestijn. Dus dan weet je nog niet wie het deed. En er zijn ook verhalen van dat de duivel hem oppakte en door de geest door de omhoog tilde en hem bracht naar hier en naar daar, zoals later de Heilige Geest Filippus bracht van de ene plaats naar de andere, door de lucht heen al zwevend. De laatste van wie we zoiets gelezen hebben was trouwens Mohammed. Wat erg origineel is de Koran nou ook weer niet. En Mohammed al helemaal niet. Maar toen maar weer. Maar wat wij hiermee van doen hebben, is met eigenlijk een tamelijk gebruikelijke gang van zaken. Zodra is, ik zeg het maar gewoon in algemeen, want hoe dat precies werkt, kan ik u niet vertellen. Dat vertelt de schrift niet. Je kan Matthäus ernaast leggen, voor mijn part ook Marcus. Je kan het naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Dan heb je alle drie verslagen van de zogeheten verzoeking in de woestijn. Maar het helpt je niet zoveel, want er staat toch niet hoe het werkte. Er staat alleen wat er in de praktijk gebeurde. En hoe de geest werkt, weten wij niet. Niet in. En hoe de duivel werkt ook niet. Niettemin, er valt wel wat over te zeggen. En dat gebeurt hier ook. En wat er verteld wordt is dit. De Heer Jezus werd door de geest geleid in de woestijn. Hoe dat ging, weet ik niet. Hoe die geest dat doet, weet ik niet. Maar het was dus van Gods wegen inderdaad de bedoeling dat Jezus gebracht zou worden in de woestijn. Ja, om verzocht te worden. Zo staat het hier weer niet. Maar elders weer wel. Dat was er ook de bedoeling van. En dan wordt hij 40 dagen verzocht door de duivel. En daarom mag u het zelf uitzoeken. Is het dan Gods bedoeling dat hij verzocht wordt door de duivel enzovoort? En dan moet ik u zeggen, ja, dat hangt er maar vanaf wat je daaronder verstaat. In ieder geval, het is nooit weg. Als men bij gelegenheid verzocht wordt. Dat zei Jacobus gewoon in Jacobus 1. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij menigerlei verzoekingen valt. Die heb ik toch wel eens gelezen. Zo stiekem. He? Ja. Je wil het liever niet weten, maar het staat daar wel natuurlijk. Omdat het een positieve uitwerking heeft. Het is een beproeving van geloof, maar daarmee ook een oefening van geloof. En het maakt het geloof sterker. Dus het heeft een nuttige uitwerking. Het is wel zwaar, maar zo heet het ook, zware beproeving bij gelegenheid. Maar niettemin, men wordt er in het algemeen niet slechter van. Althans, wanneer men de verzoeker en daarmee de verzoeking wederstaat, heet dat. En staande blijft. De aardigheid ervan is dat je dit dus van tevoren moet weten. Als je het van tevoren weet, dan weet je ook, ja, dat is verzoeking, maar dat gaat ook wel weer voorbij. En dat is nog nuttig ook nog. En ik zeg het maar laconiek, want dan moet ik dat heel serieus gaan zeggen. Zo, tegen u enzovoort. Ja. U merkt het wel, dat komt vanzelf wel een keer voorbij. Een moeilijke wil ik er niet over doen. Maar wat hier gebeurt, moet ons duidelijk zijn. Hè? Hij werd geleid in de woestijn. De aardigheid van een woestijn is natuurlijk enerzijds, een woestijn is een woord voor dat men er een wilde plaats, dat wil zeggen een plaats waar men als mens niet leven kan. Ik moet er meteen bij zeggen dat het dus wel kan. Maar het hangt er maar vanaf wat je onder leven verstaat. Een woestijn naar Bijbelse maatstaven is niet zo'n zandbak. Hè? Zoals wij Nederlanders denken. Wij denken bij een woestijn aan de Sahara of zo. En daar blijft het dan bij. Hè? Hoe dat komt weet ik niet. Er zal wel van allerlei sprookjes komen. En zo. Alibaba, wat het maar was. Maar een woestijn in de Bijbel is een plaats waar een mens niet kan leven, maar het vee wel. Een mens dus ook, zolang hij zich niet onderscheidt van het vee. Dat wil zeggen, er is hier en daar heus wel water te vinden. Er zijn plaatsen waar water is, al waren het maar oasen enzovoorts. Vee moet toch ook drinken. En u weet, er zijn putten en cisternen in de woestijn van Juda trouwens ook. Cisternen, dat wil zeggen waterputten in de rotsen. Het is van die dingen waar dan een steen op ligt, weet u wel. En dan moet je met vereende krachten moet je zien dat je die steen eraf krijgt om het vee te drinken. U kent die verhalen uit de Bijbel, dus dat mag niet moeilijker zijn. En men laat er het vee grazen. En daar moet een mens dus ook redelijk van kunnen leven. Maar alleen op het dierlijke niveau. Want menselijk leven bestaat uit heel wat meer. Bestaat uit gemeenschap, bestaat uit familieleven enzovoorts. Dat ligt op een veel hoger niveau dan het zogeheten redeloze vee. Vandaar, een mens kan het wel hebben in de woestijn, maar niet al te lang. Hetgeen betekent dat een woestijn in zichzelf al een beproeving eigenlijk is. Dat wil zeggen, dat kan je overleven, maar dan moet je wel redelijk bij de les blijven en goed voor jezelf zorgen. En dan gaat het wel weer over. Vandaar dat als je in de Bijbel bij wijze van spreken en enigszins laconiek gezegd, als je in de Bijbel in een woestijn terechtkomt, dan kun je meteen de klok gelijk zetten, want het gaat 40 duren. Als je pech hebt 40 jaar. En in andere gevallen 40 dagen. Oh ja, en nachten, want je gaat niet 's nachts weer terug naar huis. Hè? Dus niet maar 40 dagen en 's nachts thuis slapen. Het is 40 dagen en 40 nachten. Staat er niet altijd bij. Maar dat betekent het nou eenmaal. En dat is weer zo, omdat dat hele getal 40 heeft iets van doen met verzoeking. Nou ja, eigenlijk, het heeft van doen, 40 staat, net als de 4 eigenlijk, staat voor vergankelijke dingen. Voor dit leven, de zinnelijke wereld, die nou eenmaal tijdelijk is en die zich kenmerkt doordat die wereld aan bederf onderhevig is. Ik bedoel, alles in deze wereld staat een houdbaarheidsdatum op. Nou ja, het staat er soms niet op, dus je weet het dan niet. Maar alles gaat voorbij. Per definitie, zeg ik dan altijd. Zo is dat. En dat wordt al in de Bijbel als een beproeving beschouwd, dit leven. Omdat ons in ditzelfde leven ook onvergankelijke dingen worden voorgehouden, maar niet zinnelijk, maar via het woord van God. En de beproeving bestaat daaruit dat wij ons vertrouwen zouden stellen op wat God gesproken heeft, in plaats van op wat wij rondom ons heen zien. Want u weet, de mens volgt de begeerlijkheid der ogen, heet dat. Ziet aan wat voor ogen is en al dat soort dingen meer, maar hij weigert te geloven in wat hij hoort. Hij gelooft alleen in wat hij ziet, naar het schijnt. Nou ja, en dus wordt het hele leven als een beproeving beschouwd. En vandaar dat je Israël 40 jaar in de woestijn vindt. En inderdaad, het was een zaak van beproeving, naar beide kanten, staat er. Ze hebben de Heer beproefd en ze zijn beproefd geworden als volk. Maar het is kenmerkend voor het leven als zodanig. En de aardigheid is dat voordat men, dat is de algemene Bijbelse waarheid, voordat men verantwoordelijkheid draagt, moet men leren verantwoordelijkheid te dragen. En dat leren is op tamelijk laag niveau. Dat wil zeggen, ook als het fout zou gaan, gaat er nog niet zo heel veel fout. Maar men moet iets jong leren. Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die zijn tamelijk moeilijk. En je kunt ze ook alleen leren zolang je nog jong bent. Dat heet jong leren. Je mag het ook aan elkaar schrijven, wat mij betreft. Want ik vind het een prachtig woord eigenlijk, hè? Aan elkaar geschreven. Jong leren. Dat suggereert precies wat het is. Als je er niet vroeg mee begint, dan leer je het nooit meer. Het is met veel dingen zo. Niet met dit soort acrobatiek. Dat we onder het woord jong leren verstaan. Hetzelfde geldt voor taal. En genadig genoeg, een van de belangrijkste dingen in ons leven, omdat we daar niet alleen mee communiceren met elkaar, maar onze gedachten, ze hangen ook aan woorden. Al of ons dat nou niet bewust zijn of niet, doet weinig de zaken, maar het is wel zo. En de vorming van onze gedachten, de aard van onze gedachten, is ontleend aan ons taalgebruik. En met dat wij onze moerstaal leren, leren wij nadenken. Het gaat samen op. En je kunt het alleen jong leren, als je daar te laat mee begint, om zo te zeggen, leren dus nooit meer. En het wordt bewezen door diverse spraakgebreken. Ik ben hier in Friesland, dus ik moet heel voorzichtig zijn even. Het wordt gedemonstreerd door de diverse talen en dialecten die sommige mensen spreken. En hoewel ze vlak bij elkaar wonen, maar ze komen, hoezeer ze ook zouden willen, nooit meer van een specifieke tongval af. En zelfs niet van een zinsbouw die streekgebonden is enzovoorts. Je leert het jong en het gaat er nooit, maar ook nimmer meer uit. Je raakt het nooit meer kwijt. En dat is met sommige dingen zo. En dat geldt net zo goed voor iets als verantwoordelijkheid dragen. Iets als trouw zijn. Dat moet je van jongs af aan leren. Nou ja, ik zal proberen jong te vermijden, want ik kijk even wat de gemiddelde leeftijd hier is. Het heeft niet zoveel zin dat ik het daar nog over heb, denk ik. Dus dan zal ik het anders zeggen. Alvorens men verantwoordelijkheid draagt. Ik bedoel, dat verantwoordelijkheid dragen, dat kan van alles zijn, hè? Wat het maar is. Oh, het kan ook gewoon met ambachten te maken hebben en werk moeten doen, hè? Wat het maar is. Maar voordat men die verantwoordelijkheid draagt, zou men dat leren dragen. Want dat is wat een mens moet leren. Ik weet niet of u zich dat bewust bent. En ik praat ook liever niet over mensen en ouders en kinderen en dat soort dingen. Het is me net iets te dichtbij. Maar laten we het dan eens hebben over honden en over paarden. Katten zijn buiten beschouwing. En over paarden en honden enzovoort. Die moet je bepaalde dingen leren. Ze hebben bepaalde aanleg, die beesten. Die dieren. Ze hebben bepaalde aanleg, maar je moet ze wel het een en ander leren. Ze moeten toch, hoewel ze in gevangenschap geboren zijn gewoonlijk, dat wil zeggen als huisdieren, moeten ze toch een soort getemd worden. Ze moeten wennen aan dit en ze moeten wennen aan dat. En sommige van die dieren wennen nooit. En andere merk je niet eens dat het zijn enige moeite kost, gaat het vanzelf. En zo is het met mensen ook. Wij moeten van alles leren, want wij weten niks. Wij zijn ook niks gewend als we geboren worden. Tenminste, de meeste van ons niet. En dus moeten we daarna van alles leren. En dat is mooi als we dat inderdaad al jong leren. En om dat te voorkomen, dat we jong al wat leren, hebben wij de jeugdcultuur uitgevonden. Ik kan er beter niks verder over zeggen. Maar ik meen het wel, hoor. Jeugdcultuur heeft tot functie de mens zo lang mogelijk jong te houden en verre te houden van het dragen van enige verantwoordelijkheid. En als het dan alsnog moet, ja, dan heeft je er al 40 jaar op zitten. Gewoonlijk. En dan word je als oud beschouwd. Tegenwoordig, als je verantwoordelijkheid hebt leren dragen, word je geacht meteen ook oud te zijn en word je ook meteen weer afgedankt. En daarom gaat het zo slecht met de samenleving en met de maatschappij en met de economie. Er zijn nog een paar redenen, maar die zal ik u vandaag besparen. Ik vond dit vervelend genoeg. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Maar nou, heel serieus. Op het moment, ik ben misschien te laat, het hoop ik dat ik te laat ben, dan doet het er niet meer toe. Maar op het moment dat je je leven aan de Heer geeft en zegt, Heer, hier ben ik, om uw wil te doen, meteen daaroverheen komt de duivel. Daar komt de verzoeking. Dat is strijk en zet. Dat is vaste regel. Dat is niet omdat de Bijbel zegt dat het zo hoort. Ook niet omdat de Bijbel zegt dat het dan niettemin toch altijd zo gaat. Maar gewoon, dat is de ervaring van gelovigen in het algemeen. Dat komt er meteen overheen. Als de Heer je zegent, komt meteen de duivel om te proberen dat weg te nemen, te neutraliseren, dat te bestrijden, wat het maar is. Dat is nou helemaal wat gebeurt. En hier staat de Heer Jezus aan het begin van wat ik dan altijd uitdrukkelijk noem het laatste deel van zijn loopbaan. Nee, ik weet het. Het is naar Bijbelse, volgens de Bijbelse beschrijving is het het begin. Maar je moet je niks laten wijsmaken. Het leven begint niet bij 30. Het leven begint veel eerder. Als het pas bij 30 begint, heb je een stuk overgeslagen. En in onze dagen we zeggen, ja, maar dat was de jeugdcultuur, die telde niet mee. Maar ik kan u verzekeren dat in het verleden dat absoluut wel meetelde. Want dat zijn de grote dagen van het leven, de kracht van het leven. Enzovoort, dat lag veel vroeger. Al dan in onze dagen, denk ik, maar vooruit. Maar hier begint dan het laatste stuk, in elk geval het gedeelte waarin de Heer optreedt als profeet onder de Joden. Dat wil zeggen in Judea en Galilea, maar het was onder de Joden. En het was bovendien een weg die onverbiddelijk, nou dat laatste weet ik niet, maar het was een weg die leidde. Zo onverbiddelijk weglaten. Het was een weg in ieder geval die leidde tot wat wij noemen de marteldood. Want zo heet dat dan toch. En de Heer wist dat. Als profeet. En hij zou die weg gaan. In dienst van zijn hemelse vader. Dat is een thema dat vooral in het Johannesevangelie uitgebreid aan de orde komt. Namelijk al wat hij deed en al wat hij sprak waren daden en woorden van zijn hemelse vader. Hij was om deze dingen in de wereld gekomen. Hij was gekomen om als lam Gods de zonde der wereld weg te nemen, toch? En hij was gekomen om die drinkbeker, speelspraak, maar om die drinkbeker te drinken. Wat zal ik bidden, zei hij. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat wist hij. En hij was hier om God te dienen als mens en als profeet. En daarna nog een paar dingen, maar met opzet noem ik slechts dit. En wat er dan gebeurt, is natuurlijk dat de duivel probeert meteen daar een stokje voor te steken. Alles wat men probeert te doen in dienst van de Heer, zal de duivel proberen te verhinderen. En hij doet dat niet in een continue bezigheid of kracht. Het is niet een constante tegenwerking die er dan is. Want daar is makkelijk mee om te gaan. Maar hij doet dat bij gelegenheid. Intensief. Heb je dat? Eens kijken wat hier staat. Dit verhaal eindigt in vers 13 dan ook met... En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem. Voor een tijd. Zo van... En na een poosje kwam hij weer terug. Alleen dat wordt ons dan niet specifiek meer vermeld. Maar dat is wat er gebeurt. En zo werkt dat ook, hè? Niet constant, maar bij vlagen. En daar is een reden voor. Dat is er een uit... Uit de strijd, zal ik maar zeggen. Ook uit oorlogen. Dat gaat bij vlagen. Het is weer een poosje... Een poosje stil, een poosje rustig. De diverse partijen vinden het niet langer nodig om hun legers in paraat te houden. Daarna ook niet om hem in stand te houden. Daarna ook niet om het materiaal, dan wel wapens, te onderhouden. Kortom, je krijgt vanzelf een gebroken geweertje. Zo gaat dat. En dat is het moment dat de vijand toeslaat. Hè? Nee, zo gaat het. Dat is altijd zo geweest. Dat zijn de meest elementaire beginselen van de strategie, van de oorlogskunde, of hoe men dat maar noemt. Zo is het ook gegaan, ook hier in Nederland. Altijd. Maar goed, maar zo werkt de duivel ook. Zo werken die technieken. En hier is het de heer die dus aan het begin van zijn optreden, terwijl hij aan het begin van zijn weg onder de Joden staat, dat hij weggeleid wordt in de woestijn en hij wordt geconfronteerd met zijn werkelijke tegenstander. Want zijn werkelijke tegenstander is maar niet het Joodse volk, hoor. Zo mogen dat er dan voor de wereld uitgezien hebben. En naar wereldse maatstaven was dat ook zo. Maar ook daar geldt wat in Efeze 6 tot ons gezegd wordt, en over ons, namelijk wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik roep altijd meteen, maar wis en waarachtig hebben we de strijd tegen vlees en bloed, maar je moet zo'n tekst niet half lezen, hè? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en tegen geestelijke boosheden in de lucht. En wat daar feitelijk staat, is dat wat eruit ziet als strijd tegen vlees en bloed en wat beleefd wordt als strijd tegen vlees en bloed, is in werkelijkheid de strijd tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Want vlees en bloed hebben de neiging om zich door die geestelijke machten te laten gebruiken. Zo werken die dingen. In de praktijk wel degelijk vlees en bloed. Maar fundamenteel, het is een strijd die met vleeselijke wapens niet te strijden is. Laat staan te winnen. Dat is wat Paulus daar zegt, maar ook op nogal wat andere plaatsen. Want het is een geestelijke strijd. En daar gelden geestelijke wapens. Enzovoorts. En dat is hier ook aan de orde. Kortom, hij werd geleid in de woestijn. Of de geest dat bewust gedaan heeft om hem te harden, dat weet ik niet. Of de geest het gedaan heeft ter illustratie van ons. Zo van, zo gaan die dingen nu eenmaal. Ik zou dat niet kunnen zeggen, maar het gebeurde. In ieder geval werd de Heer hier geconfronteerd met zijn eigen bediening en daarmee met wie de tegenstander eigenlijk is. En hij werd 40 dagen verzocht. Want ja, dat zei ik u, 40 dagen, dat is nu eenmaal verzoeking helemaal in de Bijbel. Dus dat herken je meteen. Hij werd 40 dagen verzocht van de duivel en de atgans niet in die dagen. Zelfs dat weten we nooit of dat echt letterlijk betekent, at gans niet. Er zijn, als je het gelijk stelt met een begrip als vasten, dan moet ik u zeggen dat vasten in de grond betekent inderdaad dat men niet eet, maar in de praktijk betekent het alleen dat men bepaalde dingen niet eet. Heb u dat nog? Het zijn toch redelijk betrekkelijke begrippen. Wat het precies was, wij weten het niet. Wat wij wel weten, ik kijk even. Ja, er staat een verwijzing onder het vers naar Exodus 34 en naar 1 Koningen 19. Ik mag aannemen dat het de verwijzing dus is naar de dagen van Mozes. We zullen eens even kijken of dat klopt. Naar de dagen namelijk van en de dagen van Elia, als u het mij vraagt. In elk geval, ik heb andere schriftplaatsen genoteerd staan. Ik heb genoteerd staan Deuteronomium 9, vers 9 en 11. Waar staat dat Mozes in de tijd in de woestijn op de Sinaï was. 40 dagen. En wat daar precies gebeurde, ja, dat weten wij niet. Wel dat hij zonder voedsel was. En hoe lang een mens zonder voedsel kan, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij zonder water, zonder vocht, niet lang uithoudt. En dat een paar dagen zonder vocht al dodelijk kunnen zijn. Hangt van enige omstandigheden af. Maar dat is wat moeilijker. Voedsel, dat kan een mens redelijk lang volhouden. 40 dagen, dat hangt er vanaf wat hij voor die 40 dagen allemaal gegeten heeft. Ja. En of er iets is waarop je kan interen, heet dat. Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Maar waar het maar om gaat, is dat wij een voorbeeld vinden bij Mozes, die 40 dagen zonder voedsel is en geassocieerd wordt met de berg, om zo te zeggen. Nou, het was op een berg, maar ik zeg het wat ongelukkig. En daarna hebben we inderdaad 1 Koningen 19, waarin vers 8 sprake is van Elia, die dan weliswaar niet 40 dagen op een berg zonder eten en drinken zit, maar die een reis voor de boeg heeft van 40 dagen, want zo staat het daar. En er staat ook dat hij eerst moet eten. Omdat hij daarna 40 dagen zonder zou zitten en hij wordt besteld op de berg. Dat wil zeggen, daar moet hij naartoe en het is diezelfde berg. Diezelfde als die van Mozes. Sinai heet het gebergte. En de bijzondere piek wordt Horeb genoemd. Maar in de praktijk zijn het in de Bijbel synoniemen. Voor een en dezelfde plaats is de berg van de wetgeving. En de aardigheid van het verhaal is dan ook nog dat wij iets dergelijks vinden beschreven over de apostel Paulus. Ik ben mij niet bewust van dat de 40 dagen een rol inspelen. Maar het zou met gemak kunnen natuurlijk. Want de apostel Paulus, die vind ik op de berg Sinai. Die is iets moeilijker, maar dat berust op een vergelijking van Galaten 1, vers 17 met Galaten 4, vers 25. Er zitten ook maar een paar bladzijden tussen, dus dat mag je echt wel naast elkaar leggen. Paulus zei, ik kwam tot bekering. En ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ging naar de woestijn. Naar Arabië. En keerde vandaar weder. Meer staat er niet. En er staat dat hij daar dus advies heeft ingewonnen, dan wel dat hij zich daar nader heeft laten instrueren. In Arabië. Nou ja, hij zal niet naar Mekka gereisd zijn. Nou goed. Wat is er dan in Arabië? En wat je dan doet, ik zeg het altijd op dezelfde wijze, geloof ik. Wat je dan doet, is dan zoek je het woord Arabië op in je concordantie, overal wat in de Bijbel voorkomt. En de aardigheid is dat in het Nieuwe Testament heb je nog één schriftplaats waar het ook voorkomt. En dat is inderdaad Galaten 4. Dat was er 3 hoofdstukken verder. En daar staat dat daar in Arabië is Sinai, de berg Sinai van de wetgeving. En koppel je hem dan weer terug naar Galaten 1, dan weet je dus wat Paulus gedaan heeft en waar hij te raden gegaan is. Op de berg Sinai. Ligt dat voor de hand? Waarom de berg Sinai? Ja, dat ligt voor de hand. De man leefde onder de wet. Hij was een slaaf van de wet. Hij was misleid door de wet. Enzovoorts. Maar hij was in de wet wel onderwezen. En wat de man achteraf gedacht heeft, dat lijkt me eenvoudig. Wat de man achteraf gedacht heeft, is van, nou ja, als ik dan misleid geworden ben, dan ga ik maar helemaal terug naar af. We hebben de uitvinding van het ganzenborden aan te danken, denk ik wel eens. Helemaal terug naar af. U ontvangt geen 200 gulden, nee, of punten, wat het maar was. En hij gaat terug naar af. En het begint overnieuw. Dus hij is teruggegaan naar de Cine. Het ligt voor de hand. Afgezien van dat het best kan zijn, hoor, dat de Heer het tegen hem gezegd heeft. Net als tegen Elia in de tijd. Ik verwacht je over 40 dagen verwacht ik je op de berg Horeb. En het is verstandig om brood mee te nemen. Of althans vooraf te eten. Dat zei de Heer tegen Elia. Zoek het maar eens op. Bij gelegenheid dan, hè. Maar je hebt Mozes, je hebt Elia, je hebt Paulus. En dan ben ik weer terug bij de Heer Jezus. En dat verhaal lijkt er aardig op natuurlijk, hè. In de woestijn? Welke woestijn? Nou ja, de woestijn van Juda gaat vanzelf over in de woestijn van Edom. Of in de woestijn in het zuiden. Dat noemen we dan meteen maar de woestijn de Negev. Maar dat betekent het zuiden. Dus dat is... En dan ga je nog verder. En dan staat er op onze kaarten de Sinaï-woestijn. Dat moet toch een naam hebben, maar dat is een beetje een misverstand. Maar als je een beetje verder naar het oosten aangaat, oostelijk van de Arama, kom je vanzelf in de woestijn van Arabië. Dat sluit allemaal naadloos aan elkaar aan. Nou ja, naadloos letterlijk niet, maar ik bedoel, het is één groot gebied. Woestijngebied, Bedouïnengebied vandaag dus. Want de Bedouïnen kunnen er net leven, zal ik maar zeggen. En hun vee dus ruim. Nou goed. Maar waar het precies was en hoe en wat, staat er verder niet. Maar als we bij een berg terechtkomen, heb ik altijd de indruk dat we dan toch op de Sinaï zijn. Het is misschien wat ver weg, maar het maakt ook niet zoveel uit, eigenlijk. Hè? Het gaat om het beginsel als zodanig. Het aardigheid ook van de woestijn is overigens... Je kan er leven, zij het niet op al te hoog niveau. Maar het is net zoiets als wat wij in Nederland noemen in een hutje op de hei gaan zitten. Dat wil zeggen, daar ben je aan jezelf en aan de elementen overgeleverd. En daar heb je met de samenleving niet zoveel van doen. Dat is erg asociaal in zichzelf. Maar de andere kant is, je hebt ook nergens enige last van. En je hebt ook weinig verantwoordelijkheid daar te dragen. Je kunt makkelijk relativeren. Vandaar dat wij tegenwoordig op vakantie gaan. Meer dan ooit. Je moet ook wel, want met een land volgepakt als het onze... daar is het af en toe wel eens nuttig om enige afstand te nemen. Maar waarom je dan met duizenden mensen op een vierkante meter zand gaat zitten aan de zee, zal ik maar zeggen, zonder ooit nat te worden, dikwijls, dat ontgaat mij voorkomen. Maar toch maar, ik probeer ook er niet al te lang over na te denken. Soms is het ook alleen maar voldoende om afstand te nemen van de eigen leefomgeving. En die andere waarin je terechtkomt, ben je dan niet eens meer bewust. Hè? Dan heb je toch geen tijd om tot je door te laten dringen. Ja, het land is vol, broeder. Hoeveel hebben we er hier? Bijna 17 miljoen, heb ik begrepen. De Gouden Eeuw, dat was de 17e eeuw. De Gouden Eeuw, hier in Nederland, dat was toen er drie grootmachten in de wereld waren. Dat waren Engeland, Frankrijk en Nederland. De Republiek. Dat is echt waar. Ja. Meer was het niet. De rest was de peanuts. En Nederland was een van de grootste machthebbers. Zeker ter wereld. Omdat de wereldzeeën beheerst werden niet door de Engelsen, maar door de Nederlanders. En de wereld handelde dus ook. Hè? Ja. Nederland bestond uit ongeveer net aan 2 miljoen mensen. Laat dan maar eens aan het staan. En nou wonen we op datzelfde stukje land, wonen we met 17 miljoen. En natuurlijk, het moet nauwkeuriger gespecificeerd worden, want de vraag is of Limburg erbij zat en Wallonië enzovoorts. Maar het is, voor de verhoudingen lijkt me dit wel voldoende. Hè? Het is hier allerbarstens vol. En je loopt eruit en je gaat in je eentje ergens zitten. Althans, je wil met anderen niet te maken hebben. En dat is nuttig, want dan kun je dingen relativeren en ze zien in de werkelijke verhoudingen. Dat weet je. Als je met de camera te dichtbij komt, krijg je een zwaar vertekend beeld. En als wij te dicht op de dingen staan, krijgen we ook een vertekend beeld. En via moderne media, kranten, televisie, wat het maar was, en al de computer gebeuren, je zit veel te dicht erbovenop en je krijgt een zwaar vertekend beeld. Je wordt er dus uiteindelijk ook helemaal gek van. Dus enige afstand is nooit weg. Hè? Ja. Ja, nou goed. Er schieten een paar dingen door gedachten, maar die kan ik beter nou niet vertellen. Maar wat er met de heer gebeurt hier, is even buiten de legerplaats. Even naar de woestijn. Even zich realiseren, waar gaat het eigenlijk om? Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is dit voor een wereld? Afstand nemen. En daar komt het erop aan, hè? Wat blijft er dan over van iemands leven, van iemands ideeën, van iemands werken, levensbeschouwing, toewijding enzovoort. Als dat allemaal wegvalt. En dus krijgen we hier met zeer fundamentele zaken te maken. En die fundamentele kwestie die bestaat uit vers 3... De duivel zei tot hem, want hij werd verzocht door de duivel, de diabolos, de slenderer, vertalen de Engelsen. Toen maar. Duivel betekent degene die er een chaos van maakt. De diabolos. Hij gooit dingen door elkaar. Dat is wat het letterlijk betekent. Dia, van doorheen. En bolos van boleo, dat wil zeggen ballen, ons woord ballen, dat wil zeggen gooien. Door elkaar gooien. De orde wegnemen. Van een kosmos een chaos maken. En de duivel zei tot hem, vers 3, indien gij Gods zoon zijt. Heb je dat? Indien gij Gods zoon zijt. Doe dan dit of doe dan dat. En het merkwaardige is dat het antwoord dat de Heer geeft is dat de mens, vers 4, enzovoorts. Met andere woorden, de duivel doet een beroep op zijn goddelijke hoedanigheden. Wat dat ook mogen wezen, want daar gaat het me nu even nog niet om. En het antwoord is de mens. Of gewoon een mens, want dat kan ook nog. Waarmee de Heer dus uitdrukkelijk te kennen geeft wat zijn positie is. En waar hij zich aan houdt. En voor ons is dat heel nuttig. Voor de Heer Jezus uiteraard ook, maar ik kom er straks wel op terug. Maar voor ons is het ook heel nuttig om ons te realiseren waar we hiermee van doen hebben. En wat eigenlijk de positie en het werk is van de Heer Jezus Christus op aarde. Zaak is dat hij kwam in nederigheid om te dienen, onderworpen aan het woord en daarmee aan de wil van God, om inderdaad de wil van God ten uitvoer te leggen in zijn aardse levenswandel, die daarmee zou uitlopen, onvermijdelijk, op de dood, ja, de dood des kruises, zoals het later heet. Met andere woorden, de Heer was zich van die roeping bewust en de duivel wilde daar een stokje voor steken. Eigenlijk waren wij bij vers 2. Hij werd 40 dagen verzocht van de duivel. Of die lezing correct is, is niet helemaal zeker. Want het kan ook zijn dat die 40 dagen slaan op de voorgaande uitdrukking in de woestijn. Hij was 40 dagen in de woestijn. En daarna werd hij verzocht. Dat zou ook kunnen, maar het maakt voor ons eigenlijk verder weinig uit. Gaat erom dat die 40 altijd staat voor verzoeking en een uitbeelding is altijd van het leven van de mens in deze vergankelijke wereld. En u weet in deze wereld ga je dood. Zo is dat nou eenmaal. Daar is namelijk geen voedsel. Vandaar 40 dagen zonder eten en drinken. Dat is sowieso noodlottig. En wat de mens hier zoekt, is wel voedsel, maar ik heb het nou niet meer over letterlijk voedsel, uiteraard. Dat is het dan wellicht wel. Maar in leven blijven is het toch niet bij. En dat is wat het uitbeeldt. In werkelijkheid, wat men als voedsel zou moeten hebben, zou moeten zijn de vrucht van de boom des levens. Natuurlijk, dit is ook in hoge mate beeldspraak, maar het illustreert goed de hele gedachtegang. Men kan daar niet bij. En wat overblijft is dus het vergankelijke van dit leven. En dat is wat het uitbeeldt. Uiteindelijk beeldt het uit dat het hele leven één grote verzoeking is. Toch? Ja. Maar goed, aan het eind van die 40 dagen had hij honger. Ik kan nooit een grijns onderdrukken als ik het lees. Want het staat er zo komisch. Hè? Hij at gans niet in die dagen en als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. Ja, na 40 dagen heb je wel honger, denk ik. Maar goed. Uiteindelijk spreekt het over hoe het leven van de Heer hier op aarde zou aflopen. In de dood. En dan komt de vraag. De duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt. En ook die uitdrukking moeten we even bij stilstaan. Omdat altijd nog ter discussie staat wat dat eigenlijk betekent. Indien gij Gods zoon zijt. Dat kan van alles betekenen. Want we krijgen die uitdrukking in de Bijbel onder meerdere omstandigheden voorgeschoteld. De term zoon Gods of zonen Gods in meervoud wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor wat wij samenvattend de engelen noemen. Het is bovendien in het algemeen de aanduiding van allen die op een of andere wijze van Gods wegen aangesteld zijn in een bepaalde positie. Dat is wat het betekent. Vandaar dat het op de engelen van toepassing is. Maar vandaar dat het ook impliciet van toepassing is in vers 38 van hoofdstuk 3, hiervoor, op Adam. En ik zei impliciet omdat het woord zoon er niet staat, maar het wordt geleend uit vers 23 en daarna niet meer herhaald. De positie van Adam was een positie waarin hij door God geplaatst was. En daarom kun je Adam zoon van God noemen. Maar het betekent nog niet noodzakelijk dat hij ook een goddelijke natuur had. Dus je moet er voorzichtig mee zijn. De uitdrukking indien gij Gods zoon zijt, hier in Lucas 4 vers 3, wordt allerwege traditioneel gelezen alsof er staat indien gij God zijt. Met verwijzing naar zijn goddelijke identiteit. Of dat de strekking ervan kan zijn, is eerst de vraag en het antwoord is ja, dat zou kunnen. Maar of het noodzakelijk de enige echte betekenis is, dan moet ik u zeggen, nee, niet noodzakelijk. Het is een breder begrip. Dat weten wij zeker, omdat wij van doen hebben met de Messias en dus met Messiaanse profetieën of beloften. En wij vinden de uitdrukking Zoon van God in dat verband expliciet in 2 Samuel 7, die ik gewoonlijk niet opzoek omdat ik er dikwijls naar verwijs. In 2 Samuel 7 wordt namelijk aan David gezegd dat een zoon die uit zijn lijf voort zou komen tot zoon van God zou zijn. Dat staat er, hè? Dat staat er. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat betekent ook niet dat gezegd wordt dat hij een goddelijke natuur of identiteit zou hebben. Niet noodzakelijk, maar het kan wel. In de praktijk betekent het dat het gaat over de Messias. Er komt de hele Messias-gedachte vandaan. Volgens de Joden in elk geval. En ik wou het daar ook maar even bij laten. Het idee is namelijk dat een zoon van David zoon van God zou zijn. En dat laatste, zoon van God zijn, dat in hoogste instantie betekent dat dat hij zou zitten op de troon Gods. En daarmee goden even, dan wel goden gelijk zijn. Dat is ook een uitdrukking die ik leen uit Filippenzen 2. Het enige wat ik probeer te doen is niet u te vertellen wat het precies betekent, want daar is geen precies antwoord op te geven. En dat probeer ik u te vertellen. Het is een tamelijk brede term. Maar uit het verband blijkt dat de duivel hem verzoekt, en ik bedoel gewoon dat de duivel hem vraagt om van zijn goddelijke hoedanigheid, wat het ook wezen mogen, maar om van zijn goddelijke attributen, rechten, macht, mogelijkheden, om daarvan gebruik te maken. En dat is meer dan voldoende. En de Heer weigert dat te doen. En daar is een goede reden voor. Hij ziet zichzelf niet als de zoon van God. Dat wil zeggen, nog niet. Hij verkeert nog niet in die omstandigheden. Ik zou misschien toch 2 Samuel 7 dan maar eens een keertje op moeten zoeken. Het wordt vele malen aangehaald trouwens in het Nieuwe Testament. Direct of indirect. Maar in 2 Samuel 7 lezen wij vanaf vers 12 dat tot David gezegd wordt: wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het is niet maar een opvolger, het is wel degelijk iemand uit het zaad van David, ook biologisch om zo te zeggen. En de Heer zegt, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Let op dat over dat zaad van David gesproken wordt, geschreven wordt, in onze Statenvertaling in elk geval, alleen met kleine letters, hè? Niet met hoofdletters. Hetgeen een indicatie is van wat de vertalers erbij gedacht hebben. Heb je dat nog? En je merkt dus dat zij in de eerste plaats gedacht hebben aan Salomo. Hetgeen ook terecht is, dat ze aan Salomo dachten, want we hebben nogal wat schriftplaatsen waar dezezelfde woorden worden aangehaald en worden toegepast op Salomo. Die inderdaad David opvolgde op de troon en die ook daadwerkelijk een tempel voor de Heer bouwde, en daar ging het begin van dit hoofdstuk over. David wilde dat doen, maar de Heer zei, nee, uw zoon zal dat doen. Zie? Er wordt niet meteen aan de Messias gedacht. En er is nog een reden waarom ook de vertalers die indruk niet hebben willen wekken. Dat is namelijk vanwege vers 4... Dat begint met, ik zal hem zijn tot vader. Dat wil zeggen, degene die uit David geboren zal worden tot, is het hè? Dat wil zeggen, later, die zou worden tot zoon van God. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. En hem en zoon en hij, dat staat allemaal met kleine letters. En dat is mede omdat er daarna staat, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagende mensen kinderen straffen. En dit soort woorden zijn het gemakkelijkste toe te passen op een normaal mens. Zoals bijvoorbeeld Salomo, waarna wij ons weer afvragen hoe normaal Salomo eigenlijk was. Maar daar gaan we dan maar weer niet op in. Het blijft moeilijk, dit soort dingen. En de reden daarvoor is dat het natuurlijk erg dubbelzinnig is. Want de woorden worden inderdaad van toepassing gebracht op Salomo. De Bijbel zegt dat op meerdere plaatsen. Maar de Bijbel zegt ook op meerdere plaatsen dat het van toepassing is op Christus. En dat brengt ons bij een algemeen principe. Namelijk, eerst als toepassing van deze beloften of profetie verschijnt daar de figuur van Salomo op wie die woorden van toepassing zijn. Maar in tweede instantie, Salomo is slechts een voorbeeld van degene die komen zou. En dit is ontleend aan Romeinen 5 en daarmee aan Adam. Maar iets dergelijks hebben we ook in verband met zaad van Abraham, waarvan Paulus schrijft in Galaten 3, dat is enkelvoud en dat zaad van Abraham is Christus. En de belofte aan Abraham en zijn zaad zijn belofte aan Abraham en Christus. Dan denk je, mooi, dan weten we dat, staat zwart op wit in de Bijbel. Maar er staat net zo goed zwart op wit in de Bijbel dat dat zaad opgevat moet worden als een meervoud en dat het wisselwaarachtig wel van toepassing is op Israël en impliciet ook de stammen van Israël later. Heb u dat nog? Dat heet net zo goed zaad van Abraham. Het een sluit het ander niet uit. En bovendien, oorspronkelijk was het niet eens Israël, het was Isaac. En daar gaan we weer, hè. Isaac is dan weer een voorbeeld van degene die komen zou. Later. En dat is wat ons beschreven wordt. Maar eerst zou hij zijn zoon van David, zaad van David. En daarna zou hij zijn tot zoon van God. En ook inderdaad, de Heer Jezus is als zondaar gestorven, dat wil zeggen, heeft onze misdaden gedragen enzovoort. En op hem zijn deze woorden wel degelijk ook letterlijk van toepassing. En zo verder. En meer wil ik er nu maar niet van zeggen. Dat wil zeggen, dat hele idee van zoon van God impliceert niet noodzakelijk zijn goddelijke natuur. En dan weer terug naar Lucas 4. Indien gij Gods zoon zijt. Nou ja, dat heb je dus tamelijk breed op te vatten. Maar je kunt er gewoon meteen doorlezen. Er staat, indien gij Gods zoon zijt, zegt tot deze steen dat hij brood worden. Dat wil zeggen, de duivel hangt aan die term zoon Gods op. Dat hij een macht had over de zienlijke, de stoffelijke wereld. Althans, dat hij die macht kon gebruiken op een of andere wijze. Zeg tot deze stenen dat zij brood worden. Dat betekent dus dat de duivel ervan uitgaat dat de Heer Jezus inderdaad over machten kon beschikken die boven de natuur stonden. Dat heet goddelijke machten, feitelijk. Wat het ook wezen mogen. Maar het antwoord van de Heer Jezus hierop is, er is geschreven dat de mens, en die mag je helemaal niet ontgaan, hè? De Heer beschouwt zichzelf dus gewoon als mens. Een mens in het algemeen, want dat is wat de uitdrukking betekent. Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar dat is al leven bij alle woord Gods. Elders staat erbij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En hier wordt dat gelezen als bij alle woord Gods. Een mens zal leven bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Een mens wel te verstaan. Dat wil zeggen, een mens zal leven door te luisteren naar, door zich te onderwerpen aan dat woord dat God gesproken heeft of zou spreken of wat dan ook. De aardigheid is natuurlijk dat van de eerste mens staat, God blies in hem de geest des levens of adem des levens. En die adem kwam dan ook uit de mond van God. Ja, als u denkt dat dat beeldspraak is, zeg ik, oké, maar dat maakt me nou niks uit hoor, of dat beeldspraak is of letterlijk. Ga maar om het beginsel, zie. Een mens zal leven bij alle woord God. Een mens namelijk. En want dat mag u nooit ontgaan voordat wij hier van doen krijgen met het openbare optreden van Jezus. Distantieert hij zich uitdrukkelijk van een eventuele macht of vermogen om, populair gezegd, wonderen te doen. En als u zegt, maar later deed hij dat toch? Dan moet ik u zeggen, nou ja, voor zover hij dat deed, deed hij dat dan toch in ieder geval niet op gezag van de duivel? Die tegen hem zei, doe dit of doe dat. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, de profeten in het algemeen deden wonderen. In ieder geval tekenen, en soms waren die tekenen ook wonderen ook nog. Niet altijd, maar soms wel. En ze deden dat niet omdat zij zoon van God waren. Ze deden dat in hun positie als mannen Gods. Dat is de term die ook in Handelingen 2 voor de Heer Jezus gebruikt wordt. Een man Gods. Dat wil zeggen, God deed die wonderen door die mensen. En ik wil nog wel concreter zeggen, Elia was niet uit de maagd verwekt door de Heilige Geest. En Mozes ook niet. Het Nieuwe Testament zegt zelfs, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Dat wil zeggen, een gewoon mens. En in die omstandigheden en in die situatie wordt ons de Heer uitdrukkelijk voorgesteld. En als u vraagt, maar waarom vinden we deze woorden dan in die verzoeking? Dan is mijn enige antwoord, ik kan echt helemaal nergens iets anders vinden. Mijn antwoord is dat het dus, ik zeg dus, want beter kan ik het niet zeggen. Dat het dus zo is dat de Heer blijkbaar dan toch zou hebben kunnen doen wat de duivel hem vroeg. Dat wil zeggen dat hij over die kracht zou kunnen beschikken. Maar wat wij leren is dat hij dat niet gedaan heeft. Hier niet, maar later ook niet. Want, zeg ik dan weer, Elia deed zij en Mozes en wie ze maar waren. Zij deden hun wonderen niet omdat zij zonen Gods waren of goden gelijk waren of het uitgedrukte beeld waren van Gods wezen of wat dan ook. Het was God die door hen die krachten werkte. En zo was het bij de Heer Jezus ook. En wij weten dat zeker omdat we met name wat uitgebreider in het Johannesevangelie die uitspraken ook daadwerkelijk vinden. Namelijk dat er staat dat de Heer Jezus zegt, ik doe niks uit mijzelf, zijn niet mijn werken. Het is het werk dat ik mijn vader heb zien doen, het zijn de werken Gods. Dat is niet van mij. En de woorden die ik spreek, ja, het zijn mijn woorden niet. Het zijn de woorden die ik van mijn vader gehoord heb. Dat wil zeggen, die door de Vader aan de Heer Jezus te spreken gegeven zijn. Zoals dat bij profeten nou eenmaal is. En ook zelfs los daarvan, de woorden die hij sprak waren in hoge mate gewoon gebaseerd op de oud-testamentische profeten die hij dan ook gewoonlijk aanhaalde. En veel van die woorden waren ook niet op eigen gezag. Heb je dat nog? En zelfs als hij zei, voorwaar, ik zeg u, waarmee hij zich dikwijls ook distancieerde van Mozes, zelfs die woorden zijn gewoonlijk ontleend, voor zover ik kan nagaan, zijn ze gewoonlijk ontleend aan oud-testamentische uitspraken der profeten. Dat wil zeggen, dat was niet van hemzelf. En dat was ook niet de bedoeling. Het idee blijft dat de Heer hier op aarde kwam als mens om als mens een bediening te vervullen. Dat hem dat zou brengen in zijn positie van zoon van God. Zodanig zelfs dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk zou wonen. Ja, dat is zo. Maar de grote fout van het traditionele christendom is dat men bijbelse waarheden veralgemeniseerd heeft en ze met terugwerkende kracht heeft toegepast. Zo van, Christus is het beeld Gods. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. De Vader en hij zijn één en al dat soort dingen meer. Ja, dat is wel zo, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo was. En daar gaat het om. In het algemeen zeg ik wel eens, men heeft de heilsgeschiedenis aan de kant geschoven. Men wil van heilsgeschiedenis überhaupt niks weten. Men heeft bijbelse waarheid statisch gemaakt. Dat wil zeggen, er gebeurt niks meer. En Voor zover iets vandaag zo is, was het altijd al zo. En er zit geen beweging meer in. Maar dat is een dood gasbeeld. Dat wil zeggen, dan heb je niet meer een levende God, een God die wat doet, maar in de praktijk een dode God. Een God die niks doet namelijk. Er gebeurt namelijk ook niks. Hij was daar altijd al en het is altijd zo geweest. En er is geen verandering geweest enzovoort. En dan zeggen we, ja, maar de Heer Jezus kwam toch uit de hemel op aarde als mens enzovoort. En dan is dikwijls de gedachte daarbij, het antwoord wat je krijgt van ja, dat kan er wel zo zijn, maar dat leek alleen maar zo. Hè? Hij liep hier op aarde rond als mens, maar hij was hier incognito. Hij was hier in vermomming. In werkelijkheid was hij God. En ik moet u zeggen dat ik nog steeds niet weet wat in werkelijkheid betekent. Maar wat ik weet is dat voor alle praktische doeleinden de Heer op aarde niet God was, maar een mens. De mens bij uitstek. Dat wil zeggen, de mens die ook van oudsher beloofd was, die komen zo. De ideale mens, zei iemand. Dan zeg ik, ja, waarschijnlijk, weet ik niet, ik weet niet wat dat is. Het zijn allemaal woorden waar je eigenlijk niks mee kunt als je niet eerst afspreekt wat je eronder verstaat. Het enige wat ik weet is, hij was mens en hij vertegenwoordigde de mensheid. En inderdaad, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Dat is een van de bedoelingen geweest van zijn menswording. Want vleeswording, dat woord gebruik ik liever niet. Omdat men daar ook al een onbijbelse betekenis aan gehangen heeft. Maar hier op aarde was de Heer dienstbaar en gesteld onder de machten die nou eenmaal in deze wereld actief zijn. En een van die machten is, de belangrijkste macht is samenvattend, die figuur die in de Bijbel heet Satan, de duivel of hoe je maar heet. En daar gaat het hier over. Hebben we die nog? Kortom, de Heer Jezus als mens. Ik zal het nog één keer zeggen, maar dan op heel simpele woorden. Want ik hou niet van die zelfbedachte voorbeelden. Maar het idee is eigenlijk dat de Heer Jezus, hij kwam uit de hemel. Ja, dat staat in Johannes 3. Hij was van boven, hij kwam uit de hemel. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar staat in de Bijbel. En als ik het moet uitleggen, moet ik zeggen, nou ja, God had zichzelf, hoe zeg je dat? God had zichzelf uitgedrukt in een mens. Of zo, ik zal het maar gewoon zeggen, Maria werd zwanger uit de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wat in haar verwekt was, was uit Heilige Geest. Zo staat het er. Van Gods wegen verwekt dus. Vraag me niet hoe. Ik weet trouwens toch niet hoe zulke dingen werken. Dus, en ik hou het maar het liefst ook, zo beschouw ik maar liefst als een wonder, altijd. Dus doe maar. En dat was het dan, maar in de Bijbel wordt gezegd, de Heer was gekomen uit de hemel. Maar daarmee wel vernederd. En in armoede heet dat ook. Wij kennen toch die uitdrukkingen. Het hele verhaal over dat ze zo arm waren enzovoort, dat is ontleend aan een van de Korinthebrieven, waar staat dat hij arm geworden is om ons rijk te maken. En verder lees je nergens dat hij arm was, want ik denk dat hij in materieel opzicht helemaal niet arm was. Trouwens, is niet de minste Bijbelse aanwijzing voor. Maar in ieder geval, hij wordt dan beschreven niet als God, maar als mens. En de mensheid van Jezus Christus op aarde te bewijzen uit de Bijbel, dat is niet zo moeilijk, want dat doet de christelijke traditie ook altijd en systematisch. Hij was mens. Hij moest leren, hij moest toenemen. Hij kon blij zijn, hij kon bedroefd zijn. Hij kon lijden en al dat soort dingen meer. Dat wordt gewoon allemaal beschreven. Dat is geen punt. Het hele punt is dat men daarnaast probeert te bewijzen dat hij op aarde God was. En daar gebruikt men bijbelteksten voor die niet van toepassing zijn op zijn leven hier op aarde, maar die op hem van toepassing zijn sinds zijn opstanding. Dat zijn die teksten van in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is het beeld Gods, 2 Korinthe 4, vers 4. Dat soort uitdrukkingen. En God geopenbaard in het vlees, maar die uitdrukking staat in de Bijbel in werkelijkheid helemaal niet. De berust op een misverstand, ook algemeen bekend, maar men wil het liever niet zeggen. Maar voor zover dit soort uitdrukkingen zijn, geldig zijn ze van toepassing op de opgewekte Christus. En niet op zijn leven hier op aarde. En daar gaat het maar om. En in eenvoudige termen, de Heer was op aarde, was hij dan niet God? Het idee is, het antwoord op die vraag is, dat het idee is dat als hij gewild zou hebben, zou hij inderdaad van goddelijke attributen hebben kunnen gebruikmaken. Maar het hele punt is dat hij dat nooit gedaan heeft. En als u mij vraagt, dan is mijn antwoord, en ik ben niet de enige die zo'n antwoord geeft, de verzoeking hier in Lucas 4 is eigenlijk alleen maar een verzoeking om de Heer ertoe te bewegen van zijn goddelijkheid als zodanig gebruik te maken. Mijn vader heeft het ooit vroeger een keer verteld. Hij had het als het ware bij zich in een koffer. Het zal wel, ik weet niet hoe hij het precies zei, maar het is een bekend soort beeldspraak. Men heeft dan een koffer mee. Men sleept een koffer mee. En de uitdrukking betekent dat je een verleden hebt. Tegenwoordig heet dat een rugtas, geloof ik. Elk mens heeft een rugtas. Maar een rugzak. Ja, zoiets. Ik gaat nog een koffer in Berlin, zo'n goede mens. Nou, het was niet zo'n goed mens, maar vooruit. Op het witte doek zag het er wel aardig uit, kan ik u zeggen. Maar voor de rest, toch maar weer. Zijn niet veel goede mensen, denk ik dan maar. Maar die had nog een koffer in Berlin. Ja, dat zal wel, ja. Een verleden namelijk. En wat de Heer betreft, hij had een koffer bij zich met een verleden, maar hij heeft de koffer nooit opengemaakt. En dus, in theorie mag je van mij zeggen, hij was God enerzijds en mens anderzijds. In theorie mag je dat zeggen, maar theorie heb ik niks mee. Waar het over gaat, is de praktische situatie. En de praktische situatie was hij hier op aarde als mens, om te dienen. En dat was het dan. En dat zegt de Bijbel ook. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is verzocht geworden en al dat soort dingen meer. Nou ja, dat lees je hier allemaal ook. Want het punt is dat hij als mens hier op aarde, nee, niet God zou vertegenwoordigen. Hij zou hier op aarde de mens vertegenwoordigen. Onthoud die hoor. God vertegenwoordigen, ja, dat deden alle profeten. Dat deden de priesters ook. Dat zouden de koningen ook hebben moeten doen, enzovoorts. Ze waren vertegenwoordigers, boodschappers, agenten, boodschappers van God. En de engelen waren er trouwens ook dan nog, hè? Boodschappers van God. Maar hij was meer dan dat. Hij zou niet God vertegenwoordigen, hij zou een werk van God doen, ja. Maar hij zou de mens vertegenwoordigen in rechten bij God. En zeg maar gerust dan, tegenover God. Dat deed hij ook en toen was hij dus ineens de beklaagde. Omdat hij een zondige mensheid vertegenwoordigde. En dat deed hij dus ook in zijn dood. En daar gaat het om. En dat is de enige juridische basis ook, op grond waarvan wij vergeving van zonde hebben ontvangen. Omdat die kwestie al geregeld is in de tijd toen de Heer Jezus als zoon des mensen, niet als zoon van God, als zoon des mensen, als vertegenwoordiger van heel de mensheid waarvan hij het hoofd was, ons in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank, in een rechtszaak, vertegenwoordigde bij God. En toen werd hij dus tussen de misdadigers gerekend. Onder de misdadigers gerekend. Ik citeer Jesaja 53. Er staat trouwens ook dat behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar er staat ook, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striem is ons genezing geworden. Heb u dat? Hij vertegenwoordigde niet God, hij vertegenwoordigde de mens. Bij God. En eigenlijk moet ik er meteen aan toevoegen dat hij dat sinds zijn opstanding nog steeds doet. Hij vertegenwoordigt de mens bij God. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 5 vers 1. Want daar staat dat hij hoge priester geworden is. En de hoge priester wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God in zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Heb je dat nog? En in het algemeen, Christus is het die opgewekt is, die ook is ter rechterhand Gods, die voor ons bidt. Hij vertegenwoordigt ons nog steeds. Maar nu is hij de vertegenwoordiger van ons als gelovigen. En in ieder geval vooralsnog vertegenwoordiger van de gemeente als zodanig. En daaruit genomen als hoge priester enzovoorts. Maar dat is de uiteenzetting in de Hebreeënbrief. Maar men zou een goed begrip hebben van de omstandigheden waarin die hij verkeerde. Indien gij Gods zoon zijt, het antwoord is, dat ben ik niet, ik ben een mens. En een mens is niet maar afhankelijk van brood. En dus, een mens is afhankelijk van alles wat uit de mond Gods uitgaat. Want zo staat het er vervolgens in Deuteronomium. En zo is het maar net, hè. Leven ontvangen wij niet maar uit brood. En als toch brood is, dan moet ik u zeggen dat brood overdrachtelijk een uitbeelding is van het woord van God. Want dat kun je uit zo'n uitdrukking dan ook nog halen. En dat vind je uitgebreid geïllustreerd in Johannes hoofdstuk 6 in elk geval. En niet geïllustreerd alleen, maar ook uitgebreid toegelicht in de uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben dat ware brood, enzovoort. Hè. En wat de werkelijke omstandigheden waren, lezen we hierna vanaf vers 5. Als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. Ik hoop dat u begrijpt dat we hier nauwelijks van doen kunnen hebben met echt letterlijke dingen. Want ook als je letterlijk op een hoge berg staat, is het waarschijnlijk niet mogelijk. Ik neem een slag om de arm. Is het waarschijnlijk niet mogelijk om al de koninkrijken der wereld te aanschouwen. Bovendien, je ziet hooguit in de verte wat land liggen. Maar of je dan het koninkrijk gezien hebt, dat lijkt mij niet. Nee. Toch? Daar komt wel wat meer voor kijken. Dus hoe dat in zijn werk ging, in een visioen of wat dan ook, ik weet het niet. Of het in het lichaam of uit het lichaam geschied is, zei Paulus, dat weet ik ook niet. Dat is zo niet te beschrijven. Wat wel te beschrijven is dat de duivel hem al de koninkrijken der wereld laat zien. Nog niet eens koninkrijken der aarde. Dus het schrijft nogal wat verder. Ja. En dat in één ogenblik tijds. Dat wil zeggen, in een flits. Wat heb je dan gezien? Nou, als het in een flits is, waarschijnlijk niets. Maar, doe maar. En de duivel zei tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelve, dat wil zeggen van die koninkrijken, geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik ook wil. En zo is het maar net. Ik denk dat daar veel te weinig bij stilgestaan wordt, maar dat is de positie van de duivel, die de macht heeft over de koninkrijken der wereld. Want die zijn aan hem overgegeven. Hoe dat allemaal zo gekomen is, ja, ik geloof niet dat het erg zinnig is om daar nu op in te gaan. Maar je kunt kunnen ingaan op die uitdrukking die hier staat, hè. Ik zal u al deze macht geven, de heerlijkheid die daarbij hoort, wat het maar wezen mag. Want het is voor mij en ik kan het geven aan wie ik wil, zei hij. Want ja, wij kennen deze figuur, die duivel, onder heel wat Namen en titels heet dat, onder heel wat uitdrukkingen. U weet wel, als Satan in het Oude Testament en een paar bijnamen als Beelzebub, dan wel Beelzebul. Maar Heer der Vliegen vind ik altijd wel aardig. Dat staat altijd in de boeken. Men verzuimt gewoonlijk om weer te geven dat onder vliegen voor de gelegenheid verstaan wordt gewoon de demonen, hè? U weet wel, die lastige wezens die hier rondom je hoofd... U weet wel. Flies, ja. Toen maar. De Heer der Vliegen. De overste van de demonen heet dat. In het Nieuwe Testament wordt dat zelfs gezegd trouwens. We kennen hem als Belial. Hoewel Belial gewoon betekent nutteloosheid. Maar het wordt ook als eigen naam gebruikt, de term. We kennen hem als de tegenpartij. Of als de briesende leeuw, of als de draak, of als de slang. In het bijzonder dan de oude slang. Onder verwijzing naar die ene in die hof, weet u nog. Maar de meest belangrijke termen zijn die van 2 Korinthe 4 bijvoorbeeld. De God deze eeuw. Van mijn part God deze wereld. De God deze eeuw. Of gewoon de overste deze wereld. Die komt uit Johannes 12. De overste deze wereld. Ook genoemd overigens de eeuw deze wereld. Hoewel die uitdrukking gewoon uitgelegd moet worden. Maar het betekent niks anders dan overste deze wereld. Of ook overste van de macht der lucht. En ook wel de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Die laatste drie termen waren uit Efeze 2 vers 3. Zodat u eens nakijkt. Hij heet ook de verklager der broederen, Openbaring 12. Of gewoon de vijand in die gelijkenissen van Matthäus 13. 'S Nachts, toen iedereen sliep, kwam de vijand in het geniep en zaaide onkruid, weet u nog? Ja. En dan hebben we nog gewoon de boze. Soms wegvertaald als het boze, dan wordt het wat abstracter. Maar het is eigenlijk de boze. De verzoeker, de vogelvanger, de wolf, de dief, de verderver, de moordenaar, de leugenaar, de vader der leugen. Die drie die komen uit Johannes 8. Moordenaar, leugenaar, vader der leugen. En dan hebben we nog die de wereld verleidt en die de volken verleidt. Ik som ze even op, niet om interessant te doen, maar omdat je een beeld krijgt zo even snel van wie is die figuur eigenlijk. Wel, het is degene die, ik had bijna gezegd, die de hele wereld in zijn hand houdt. Maar ja, sinds dat liedje mag... ja, het is een beetje een onbenullig liedje eigenlijk, maar... ja, en als je onbenullig bent, is het ook makkelijk te zingen. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Meer tekst is het niet en dat moet je dan 100 keer herhalen. En tegen elkaar inzingen, het is een leuke bezigheid, het is een soort mantra. Maar de vraag is wat het eigenlijk betekent. En ik moet u zeggen dat waar het gaat om de feitelijke dagelijkse situatie... Ook van vandaag is het de duivel die de overste deze wereld is nog steeds. En het zijn zijn koninkrijken, in het algemeen gesproken. Heb u dat? En daar gaat het over. En hij zegt, ik geef het aan wie ik wil. En de Heer ontkent dat niet, bestrijdt dat niet, integendeel. Hij antwoordt alleen, ga weg van mij, Satan... Want er is geschreven, vers 8, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En dat is het. En op de achtergrond denken wij dan, nou ja, de Heer Jezus zou eenmaal de macht ontvangen over al die koninkrijken der aarde. Maar de weg daarnaartoe loopt via de gehoorzaamheid als mens, ja. Gehoorzaamheid aan zijn bediening, aan het woord van God dus. waarbij hij inderdaad een weg zou gaan die leidde tot in de dood, maar daarmee tot verzoening van de wereld met God. Want God was in 1 Korinthe 5. God was in Christus, zei ik 1 Korinthe 5? Ik weet het nou niet meer. Was het 2 Korinthe 5? 2 Korinthe 5, geloof ik. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Heb je dat? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En men zou die uitspraken over dat hij kwam in vernedering en dat hij gemaakt was tot zonde voor ons, men zou die dingen serieus nemen en niet proberen weg te redeneren. En want naarmate je dat doet, redeneer je onze eigen zaligheid weg. Die berust daar namelijk op. Zie? En dat is hier aan de orde. Of de Heer trouw is aan zijn bediening, of dat hij er vanaf ziet en als het ware die koffer weer openmaakt, om zo te zeggen, en gebruik maakt van zijn goddelijke hoedanigheden. Maar dat betekent meteen dat er niks terecht kan komen van enige verlossing, verzoening, vergeving. Laat staan van een nieuwe schepping, want daarheen moet het hele plan Gods uiteraard leiden. Hebben jullie nog? Nou ja, en dan komt er weer een, hè. Hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels, wat het maar was, en zei tot hem, indien gij de Zoon God zijt. En daarmee zijn we terug bij waar we waren. De volgorde van het verslag is niet is in Matthäus een beetje anders, maar het gaat toch gewoon om dezelfde dingen. Hier zie je trouwens een duidelijke samenhang. Het begint met indien gij Gods Zoon zijt, en de Heer spreekt daarna over zichzelf als mens. En dan denkt hij daarvan, oh, als mens, in nederigheid, hier heb ik een paar koninkrijken, alle koninkrijken kun je krijgen. Want de mens zoekt naar verhoging immers. Nou, alsjeblieft. En de Heer wijst het af. En dan gaat het weer verder met, nou ja, indien gij dan Gods Zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. En hij zal zijn engelen bevelen. Het is wel interessant dat de duivel dus toch wel enige kennis heeft van het woord van God, hè. En hij kan het aardig citeren. Hij weet zelfs dat er uitspraken zijn uit Psalm 91... die niet maar gaan over de mens in het algemeen, maar in het bijzonder over de Messias. Dat heeft hij dus blijkbaar wel door, op een of andere wijze. Maar niettemin, de Heer wijst het af, om vervolgens zijn weg te gaan in vernedering. Mocht u die niet zien, wel volgende keer hebben we het er weer over, maar zelfs de volgende pericoop, daar staat boven in mijn Bijbel, Jezus te Nazareth veracht. Kijk, en dat bedoel ik. Hij kwam in nederigheid. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. En hij kwam hier op aarde en hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat men hem zou begeerd hebben. Dat is weer Jesaja 53. En in de volgende pericoop hier wordt dat ook inderdaad beschreven. En zo is het gebleven en eigenlijk tot vandaag. Want men doet af en toe weliswaar aardig, een beetje aardig over de Heer Jezus, in de zin van het was toch wel een goede mens, enzovoort. Maar men staat gewoonlijk ver boven hem en vindt dat hij het slecht gedaan heeft. Dat hij mooie idealen had, maar dat hij geen kans gezien heeft om ze onder de mensen te krijgen, om zo te zeggen. Met andere woorden, het gaat dan uiteindelijk meer om wat hij niet kon dan om wat hij eventueel wel kon. En zijn naam wordt gebruikt in een vloek, toch? De verachter is hij nog steeds. Niettemin van Gods wegen uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand. En dat is 2000 jaar geleden zo ongeveer al gebeurd. En zijn hem alle dingen onderworpen. Zie je? En het wachten is alleen op het moment dat hij inderdaad zal komen. om die heerlijkheid op te eisen, ook in de praktijk, en dat is in zijn wederkomst, en om een oordeel te brengen over diezelfde duivel die aan het hoofd staat, nog steeds in de praktijk van de koninkrijken der aarde. Van een wereldrijk namelijk. En u begrijpt dat zo'n wereldrijk onder de macht staat van Babel en vanuit Babel bestuurd wordt, dan begrijpt u wie die koning van Babel is. Ongeacht wie je daar ook ziet rondlopen. Maar het is altijd de duivel dus, hè. De overste van de koningen der aarde. In de praktijk. Tot vandaag nog steeds. In theorie niet. Dat wil zeggen, leerstellig. De Heer staat boven hem en is boven hem verhoogd. Dat is zo. Maar in de praktijk is geen verandering gebracht. De praktijk die komt pas in de toekomst. En vooralsnog is Satan nog steeds de overste deze wereld, de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Laat dat u vooral duidelijk zijn. De weg naar heerlijkheid, naar verhoging door God, is een weg die loopt via dienstbaarheid, via vernedering. Dat was voor de Heer Jezus zo en het is voor ons ook zo. Onze dagen komen nog. De dagen waarin wij zullen delen in die heerlijkheid die ons door God beloofd is en die voor ons bewaard wordt in de hemel. Want God werkt een plan uit. God is niet een statische God. God is een levende God die een plan uit. Het heet, die een plan uitwerkt. Het heet het plan der eeuwen of zijn eeuwen voornemen. En wij zijn daarin betrokken geraakt. En om die reden waren wij ook hier vandaag. En daarom zullen wij hem daar ook voor danken nu. Hemelse Vader, wij willen u danken voor dat grote voorrecht dat we u onze Vader mogen noemen. Omdat we uw kinderen geworden zijn. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Opdat we ook zouden delen in zijn verhoging. En zouden delen in zijn hemelse positie. En zelfs in zijn positie als zoon van God en als koning der koningen. Het zijn grote dingen die wij niet bedacht hebben. Maar die wij mogen lezen in uw woord. En die vastgelegd zijn in uw eeuwig voornemen. En in het woord dat we ook vandaag mochten openen. Waarin u zich bekend maakt aan ons. En met betrekking tot uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij zeggen u dank daarom dat we ook vandaag weer bij elkaar mochten komen. Enerzijds achterom kijkend naar historische gebeurtenissen, maar tegelijkertijd onze blik richtend op onze heiland zelf. Die kwam hier op aarde in vernedering, in dienstbaarheid, in de gestalte van een mens en een dienstknecht. En die gehoorzaam werd tot de dood, ja de dood des kruises. Maar wij danken u dat wij weten hoe het is afgelopen. En dat u hem ook uitermate hebt verhoogd en gezet hebt aan uw rechterhand. Om alsnog, na lange tijd, uw eigen beloften en profetieën te vervullen. In Jezus Christus, die onze heiland is en in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u daarom dat we in uw licht mogen wandelen. In het besef dat u ons roept uit en losmaakt van deze tegenwoordige boze eeuw. Opdat we zouden wandelen in gemeenschap met u, aan uw hand. En omdat we ons door u zouden laten onderwijzen en zouden laten leiden naar die erfenis en die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En bevelen ons aan bij het woord, de kracht van uw genade en op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.